Marcus 6, vers 31 is de tekst voor de preek. Een mooie tekst om zo het winterwerk mee te beëindigen. Na gedane arbeid is het goed rusten. Goed rusten bij de herder van Israël, bij de Heere Jezus. Een vakantiepreek, zoals ik gezegd had. Zowel voor de thuisblijvers als voor de uitvliegers. Het gaat om rust vanmorgen. Ik zet boven de preek na gedane arbeid. Drie gedachten. We gaan ten eerste letten op de werkers voor Jezus. Er staat in vers 30: en de apostelen kwamen terug samen tot Jezus en ze boodschapten hem alles, zowel wat ze gedaan als wat zij geleerd hadden. De werkers voor Jezus. Ten tweede de woorden van Jezus. Dat is vers 31. En hij zei tot hen: komt gij niet in een woeste plaats hier alleen, rust een weinig. Want er waren velen die kwamen en die gingen, ze hadden zelfs geen tijd om te eten. En ten derde ga ik nog iets zeggen over de warmte in Jezus. Er staat in vers 34, en Jezus ging uit en hij zag een grote schaar en hij werd met innerlijke ontferming bewogen over hen. Want ze waren als schapen die geen herder hebben. En hij begon ze vele dingen te leren. Na gedane arbeid zet ik boven de preek. We letten ten eerste op de werkers voor Jezus. Ten tweede de woorden van Jezus. En ten derde de warmte in Jezus. Nou gemeente, we zijn begonnen te lezen bij de uitzending van de 12 discipelen. Marcus 6 vers 7 zien we dat de Heer Jezus zijn 12 discipelen uitzendt. Een opdracht geeft om een rondreis te maken door heel Israël. Twee aan twee stuurt hij ze op pad. Met een opdracht. Een opdracht om zijn naam bekend te maken. Als u uw Bijbeltje nog open hebt bij Marcus 6, dan leest u bijvoorbeeld in vers 14. Want zijn naam was openbaar geworden. Om zijn naam bekend te maken. En staat er in vers 12 om te prediken dat de mensen zich zouden bekeren. Een prediking van bekering. Evangeliedienaars die moeten prediken dat mensen zich moeten bekeren. Maar ook staat er dat zij duivelen uitwierpen. Demonen uitdreven. Onreine geesten hadden volmacht gekregen om te heersen over die onzichtbare geestenwereld. En om duivelen uit te werpen. En bovendien om ook nog zieken te zalven met olie, vers 13, en ze te genezen. De Heer Jezus gaf zijn 12 discipelen volmacht om het evangelie te preken, het evangelie van bekering en bevrijdingsbediening toe te passen en genezingsbediening te verrichten. Bekering, bevrijding en genezing. Nou, en dat gebeurt. Ze gaan rond, twee aan twee. Soms worden ze niet ontvangen, teleurstellend. De Heer Jezus had het al gezegd, als mensen niet willen luisteren, niet willen ontvangen, nou dan ga je, schud je stof van je voeten, dan ga je naar de volgende. Nou, dat zijn teleurstellende ervaringen, maar ook vooral verblijdende ervaringen. Ze hebben het woord gepredikt, ze hebben wonderen gedaan van barmhartigheid om mensen te redden en te bevrijden, te genezen. Nou, dat allemaal gebeurt en dan krijgen we vers 30, eerste gedachte. Dan komen die werkers voor Jezus terug. En de apostelen kwamen terug tot Jezus en ze boodschapten hem alles wat zij gedaan en wat zij geleerd hadden. Ze brengen verslag uit. Ze rapporteren wat hen is overkomen. Wat ze voor indruk en ervaring, maar vooral wat zij hebben verteld, gepredikt en wat zij voor wonderen hebben gedaan in zijn naam. Het eerste wat mij opvalt, gemeente, de eerste les die ik hieruit trek, is het geduld van de Heer Jezus. Dat de Heer Jezus interesse heeft, belangstelling heeft en dat hij ze laat uitpraten. Ze zitten natuurlijk zo vol van. Ze komen moe en bezweet terug. Ze hebben na een periode van intensieve arbeid, komen ze terug. En dan gaan ze vertellen. De Heer Jezus laat ze uitpraten. Lijkt net kinderen. Hè? Kinderen heel de dag weg geweest zijn. En dan op een gegeven moment dan komen ze thuis. En dan zijn ze zo vol. En dan gaan ze alles aan papa en mama vertellen. En dan luister je omdat je ze lief hebt. Dan neem je de tijd ervoor. En dan laat je ze lekker even van zich afpraten. Nou, zo geduldig gaat de Heer Jezus om met zijn discipelen. Let u erop dat er staat dat ze vooral vol zijn van wat zij gedaan hebben. Wat zij gedaan, vers 30, en wat zij geleerd hebben. Ze waren eigenlijk vol van zichzelf. We hebben in uw naam gepreekt en in uw naam demonen. En het gebeurde nog ook. En toen hebben we het bij die gedaan en bij die. En die werden genezen, vol van zichzelf. En Jezus laat ze rustig uitpraten. Hij hoort ze aan. Vaderlijk vind ik dat. Meesterlijk vind ik dat. Geduld van de Heer. Ondertussen, als we zo een beetje evangelie met evangelie vergelijken. Ondertussen zien we dat in diezelfde tijd, de discipelen zijn heel enthousiast, die vertellen, triomfantelijk vertellen ze. Ondertussen is Johannes de Doper net onthoofd. En we lezen in Matthäus dat de discipelen van Johannes de Doper heel erg verdrietig zijn. En dat die discipelen van Johannes de Doper naar de Heer Jezus gaan om dat ook te vertellen. En de discipelen van Johannes gingen naar Jezus om zijn dood te berichten. Dat in Matthäus 14. Dus, die discipelen van de Doper die zijn komen met een ontzettend bericht. Die zijn heel erg verdrietig. Die komen met een ontzettend bericht. Hun meester, de doper, is onthoofd. En met dat bericht gaan ze naar Jezus. En de Heere Jezus, die heeft ook plaats voor hen. Vind ik ook zo mooi. Bij de Heere Jezus is plaats om je smart uit te snikken. Discipelen van de doper. En om ook je vreugde uit te jubelen. Bij hem is rust voor de vermoeiden en troost voor de bedroefden. Als je verscheurd bent van door verdriet. Bij hem is plaats. Er is een plaats van ware rust. Hoe je ook gesteld bent. Vreugdevol, verdrietig. Dicht bij het hart van hem. Ik zie nog een les erin. Weet je wat ik ook zo mooi vind? Dat er in vers 30 staat. En zij boodschapte hem alles. Mooi zinnetje. Moet je onderstrepen. Ze boodschapte hem alles. De discipelen waren druk bezig geweest. In de intensieve periode komen ze terug. En dan vertellen ze, dan boodschappen. Dat is eigenlijk bidden. Bidden is eigenlijk dat je hem aan hem alles boodschapt. Aan hem alles vertelt. Aan het begin van het winterwerk. Of aan het begin van de week. Of aan het begin van de dag. En dan ben je aan het einde van het winterwerk. Aan het eind van de week. Het begin van de nieuwe week. En vanavond aan het eind van de dag. Dan doe je nog een avondgebedje. En wat doe je nou in je avondgebedje als je de dag beëindigt, kinderen? Als je 's avonds bidt. Dan boodschap je de Heere alles. Wat je die dag gedaan hebt. En wat je die dag gezegd hebt. De discipelen die moeten verantwoording afleggen. Dat doen ze hier ook. Voor wat ze gedaan hebben. En wat ze gezegd hebben. Daar is een avondgebed voor. En wat is dat goed om, als je terugkeert, als de dag voorbij is, om rapport uit te brengen, om verslag te doen van de dag aan je God. Om hem alles te boodschappen, wat je vandaag hebt beleefd, wat je de afgelopen periode hebt beleefd. Wat je hebt ervaren, wat je indrukken zijn. Hoe je hebt gejuicht, hoe je hebt gehuild, hoe je hebt gewerkt, hoe je hebt gestreden, hoe je hebt geleden, hoe je hebt getuigd voor hem. En hoe je ook gezwegen hebt van hem toen je eigenlijk moest spreken. Hoe je gezondigd hebt en je hebt schuld en je schaam je ervoor. En je boodschapt hem alles. Niks achterhouden. Dat is het hart van een echte discipel, die houdt niks achter. Die is transparant tot op de bodem van zijn hart voor zijn meester. Daar ben ik druk bezig geweest met andere mensen te vertellen en dingen te doen. Maar ik ga weer terug en dan ga ik het ook tegen de Heer zeggen. En zij boodschapte hem alles. Ik heb eens gelezen van een neger, kinderen. In Amerika, in de tijd van de slavernij. Een neger die werd door zijn harde meester, die werd helemaal afgeranseld. Hij werd geslagen met een zweep. En toen hij afgeranseld werd, toen ging die neger die ging naar een hokje en die ging die bidden. En toen waren er anderen, die gingen naar hem toe en die zeiden, joh, waarom bid je nou? Ik zou vloeken, ik zou mijn meester uitschelden omdat hij je zo heeft afgeranseld. En toen zei die neger, I must tell the Lord. Ik moet het aan de Heer Jezus eerst gaan vertellen,
wat er gebeurd is. Mooi als je zo met de Heere mag wandelen. Als je hem alles vertelt. En ze boodschapte hem alles. Min niks. Niks uitgezonderd. Tweede gedachte. De woorden van Jezus. Nou, ondertussen die 12 die rapporteren. En ondertussen zitten mensen massa niet stil. Er staat in vers 31, ja. Er waren velen die kwamen en die gingen en ze hadden zelfs geen tijd om te eten. Ik zie in mijn gedachten de Heer Jezus en de discipelen, 2 aan 2 zijn ze teruggekomen, ze vertellen alles. Ondertussen is er een hele aanhang van mensen. Want het is natuurlijk mond-op-mond reclame. Mensen hebben gezien dat er wonderen gebeurden. Door Jezus, maar ook door de discipelen. En dan krijg je aanhang. Dan heb je zo een hele kerk bij elkaar. Wonderen, bevrijding, genezing. Nou, een enorme massa. En mensen kwamen en gingen. Vers 31. En het was zo druk rondom Jezus en discipelen. Ze amper tijd hebben om eens rustig alles te kunnen vertellen. En ondertussen bezig en geen tijd om te eten. En dan juist, dan zegt de Heer Jezus. Komt gij, jullie zelf, mijn leerlingen, in een woeste plaats hier alleen en rust een weinig. Kom en rust. Gaan jullie nu zelf eens met mij mee, zegt de Heer Jezus. Ik ga jullie meenemen. Jullie zelf, jullie 12. Jullie gaan met mij mee. Kom gij lieden in de rust, hier alleen, apart, afzonderlijk. Even niet die mensenmassa, even niet die gemeente, even niet dat klasje waar je voor staat. Even niet de collega's, maar nou even jullie zelf. Ik neem jullie apart, even weg van de mensenmassa. En waar gaan we dan naartoe? Naar een woeste plaats, een eenzame plaats, een verlaten omgeving, een stil plekje. Daar ergens in het noord. Oosten van het meer van Galilea. Daar speelt het zich af. Een stille plek. In de natuur. Van de drukte naar de stilte. Jezus gaat mee en de leerlingen. En de rest niet. En hoe lang? Er staat een weinig. Een poosje. Even ertussenuit, zegt hij. Dit is, mag ik dit modern zeggen, ik bedoel met de taal van onze tijd. De Heer Jezus die geeft zijn leerlingen, de meeste geeft zijn leerlingen een korte vakantie waar ze hard aan toe zijn. Even los van mensen en weg van alles. Komt, staat er, komt en rust. Kom hierheen met mij en rust. Mijn werkers. Mijn discipelen. Mijn volgelingen. Wat kunnen we daarvan leren? Nou, het mooie vind ik, eerste les die ik hieruit leer is dit. Dat de Heer Jezus ze even wegneemt van hun werk. Ze werken voor Gods Koninkrijk. Ze zijn hard bezig. Je kan zo bezig zijn met het Koninkrijk dat je de Koning dreigt te vergeten. En dan zegt de Heer, nou dat werk in mijn Koninkrijk, dat prediken en genezen en bevrijden, laten we even liggen. En die mensen ook. En dan mag je even apart zijn, niet voor het koninkrijk, maar even apart samen met de koning zelf. Kom hierheen met mij en rust een weinig. Hij gaat mee. De leerlingen bij de meester. Jullie zijn zo vol van jezelf, dan ga ik naar een woeste plaats samen met jullie. En al daar ga ik spreken tot jullie hart. Ik zal ze lokken in de woestijn, daar spreken tot hun hart. Zodat jullie niet meer vol zijn van jezelf, wat jullie gedaan hebben, maar dat je weer vol wordt van mij. Daar is die rust voor nodig. En dan staat er in vers 32. En zij vertrokken in een schip naar een woeste plaats alleen. Er ligt een bootje. En de Heer Jezus stapt in dat bootje. En die 12 discipelen erin. En dan gaan ze weg. Die mensen die blijven daarachter aan de kust. En dan gaan ze weg. Dat is het begin van de vakantie. Weet je dat? Hebt u dat ook? Op het moment dat je de auto start. En als je Rotterdam uit bent, dan begint de vakantie. Op het moment dat ze in dat bootje zitten en die mensen achterlaten, op dat moment begint de rust. Aan boord begint de rust. En dan probeer ik me nou in te denken, kinderen, hoe dat nou in onze tijd zou... Wij lezen dit, en dat is een beetje statisch natuurlijk. Maar in onze tijd, als we het nou vertalen naar onze tijd, dan zie ik ze wegpeddelen. Ik zie ze wegdobberen. Heerlijk een eindje varen. Toch? Nou. Misschien hebben we al een paar van die discipelen op hun rug gelegen. Van lekker uitrusten. En misschien zijn er al een paar van die discipelen in dat bootje in slaap gevallen. Want ze waren zo verschrikkelijk moe. Even wegdommelen. Even wiegen op de golven. Met de Heer Jezus erbij, ja natuurlijk. Toch heerlijk? Ontspannen met Hem erbij. Even kijken naar de lucht en de wolkjes. En genieten van het gekabbel van de stilte. Rust een weinig. In het Grieks staat er het woordje pauze. Er wordt je pauze in. Het woordje rust in het Grieks staat het woordje pauze in. En een pauze, kinderen, dat is dat je even een break neemt. Even niksen. Even lekker niksen. Even tijdelijk niks doen. Om daarna weer vers naar het volgende uur te gaan. Verder te gaan. Even tijdelijk ophouden. Nou, wat kunnen we daarvan leren? De woorden van de Heer Jezus. Kom hier afzonderlijk met mij in een woeste plaats en rust een weinig. De eerste les die ik hieruit leer, of het eerste waar ik eigenlijk bewondering voor heb, is de teerheid van de Heer Jezus. Het zijn tere woorden. Het zijn tere woorden. Hij is geen harde meester. Hij weet hoe we in elkaar zitten. Hij weet dat het touwtje niet altijd gespannen kan zijn. Hij weet dat we zwak van moed en klein van krachten zijn. Hij weet wat maaksel we zijn, dat hebben we gezongen. En we hebben een schat, ja, maar die schat die zit wel in aardevaten. Dat is ons lichaam. En dat is heel breekbaar, zo'n aardevat. Hij laat ze hier weten dat de Heer Jezus niet meer van je verwacht dan je aan kan. Je hoeft ook niet altijd maar te sloven en te slaven in zijn dienst. De Heer Jezus vraagt niet het onmogelijke. Mensen, ik hou vandaag een preek voor mezelf. 1 op de 3 predikanten is burn-out. Iemand heeft wel eens tegen mij gezegd, weet je hoe dat komt? Dat komt niet door het werk wat God op je legt, maar dat komt door het werk wat je er zelf bij neemt. Nog eens hier is een preekje, en daar is een wat, en daar is nog wat bij. Ja, allemaal voor het koninkrijk. En ondertussen, ja. Ja zeggen, maar ook op tijd nee leren zeggen. Praktisch. Je hoeft niet alles te doen. Ik vind het zo mooi van de barmhartige Samaritaan, hè? Dan ziet hij daar die dode man, dat die halfdode man liggen aan de kant van de weg. En dan is hij bewogen, en dan stapt hij af, neemt hij tijd voor die man, zet hem op zijn ezeltje. En dan brengt hij hem naar de herberg. En dan op het moment dat hij die man heeft afgeleverd bij de herberg, gaat hij zelf weer verder. Dan mag de herbergier het overnemen, dat goed delegeren. Er zijn christenen die willen alles zelf doen. Die willen én voor Samaritaan spelen, én voor herbergier. Dat hou je niet vol. Heer Jezus vindt het tere woorden. Heer weet dat we niet alles aan kunnen, dat hoeft ook niet. Ten tweede vind ik het ook hele wijze woorden van de Heer Jezus. Wijze woorden. Rust een weinig, ik vind dat wijs, weet je waarom? Je kan zo bezig zijn, ook als gemeenteleden. Je kan zo bezig zijn dat je met anderen... He, ze waren een rondreis gemaakt, allemaal andere mensen hadden ze gesproken en hadden ze wonderlijke dingen mee kunnen doen in zijn naam. Je kan zo bezig zijn met anderen, he, dat je jezelf vergeet, voorbij loopt. Nou zegt de Heer, nou wil ik jullie hebben, nou, apart met mij en niet andere mensen erbij, maar gewoon apart met mij. Nou wil ik eens even 1 op 1. Je kan zo erg hebben in andere zielen dat je je eigen ziel niet verzorgt. Je kan zo bezig zijn met ambtelijk werk en met kerkenwerk, dat je vergeet om stille tijd te houden. Je kan zo gericht zijn op een ander en je doet het allemaal voor de Heer, dat je geneigd bent om jezelf te vergeten. Het verval van een kind van God, dat begint in de binnenkamer. In de binnenkamer. Als je gaat beknotten op het gebed, want ja, maar ik moet verder, want ik had een afspraak staan vanavond. Ik heb de hele dag gewerkt. Om 8 uur zou ik bij die en die zijn. De gemeente. En je bent zo bezig. En de binnenkamer. Weet je wat er staat in Hooglied? Er staat dat de bruid zegt. Ik heb de wijngaarden van anderen heb ik verzorgd. Maar mijn eigen wijngaard heb ik verwaarloosd. Dat kan. Je kan zo heel praktisch bezig zijn met de kinderen van jouw groep. Dat je je eigen kinderen in je huis verwaarloost. Je hele goede juf, maar je bent een slechte moeder.
Andere wijngaard verzorgd, maar mijn eigen wijngaard verwaarloosd.
Komt u zelf, zegt Jezus, met mij.
Ja.
En hou je sabbatical eventjes. Even terugtrekken. Nou, het zijn tere woorden, het zijn wijze woorden. Het zijn ook hele nodige woorden. Broodnodig. Hard nodig, ook in onze tijd, heel praktisch. Ze hadden geen tijd om te eten. Dat kwam dus toen ook al voor. Nou, dat is uit het leven gegrepen, toch? Geen tijd om te eten. De werkdruk was voor Jezus en de discipelen hoog. En in welke beroepsgroep is dat nou niet zo? Of je huishoudelijk werk doet. Of ambtelijk werk. Of administratief werk. Kerkenwerk, buurtwerk, politiek werk, sociaal werk. De werkdruk is groot. Ook in je gezin. Ik heb eens een vrouw gehoord. Het is niet mijn vrouw hoor, even tussen haakjes. Ik heb eens een vrouw gehoord. En die zei tegen de man, die had een zoontje. En die zei, nou ben ik bezig, nou sloof ik me af van zoonsopgang tot zoonsondergang. In plaats van zonsopgang en zonsondergang. Heel de dag maar in de weer met die kinderen van me. Ja, ik ben wel een goed moedertje, maar... Martha.
En als man kan je dat ook hebben.
De marges in het bedrijfsleven worden steeds kleiner, concurrentie groter, harder. Steeds minder mensen die steeds meer moeten presteren. Stress, overwerk. Even een kant-en-klaar maaltijd. Geen tijd om te eten. Dan gaan we even een patatje halen bij de Bram. Heet toch wat? Of even hier bij de Mac? Ja. Time management. Ik vroeg me af in de voorbereiding, zo heel praktisch, hè? Ik ga dadelijk weer een stapje dieper. Zouden de Amish, zouden die ook burn-out zijn? Maar ja, je kan niet toch niet als Amish gaan leven. Dat kan niet. Wat doen we verkeerd? Ze hadden geen... Ja, toen ook al dus. En maar de Heere Jezus niet. Dat is zo merkwaardig. Nou, niet merkwaardig, dat is zo voorbeeldenswaardig. De Heer Jezus, die had het ook druk, had soms ook geen tijd om te eten. En toch, hè, de balans tussen aanpakken en rusten, van inspannen en ontspannen, dat is zo volmaakt bij de Heiland. Aan de ene kant was hij ook druk, aan de andere kant lezen wij dat hij de stilte opzocht om gemeenschap te hebben met zijn Vader. Aan de andere kant zien we ook dat de Heer Jezus oog heeft voor de musjes. Dat hij oog heeft voor het gras en voor de lelien van het veld. Hij zegt, kijk eens tegen zijn discipelen. Moet je eens kijken naar die lelies. Ja, ze bloeien maar, ze groeien. En die schoonheid van die bloemetjes, die zijn groot. En de schoonheid van Salomo. En hij zag naar de vogelen van de hemel. En hij had oog voor de kinderen. En dan nam ze op schoot en nam daar ook tijd voor. Terwijl bij ons vaak die dingen erbij inschieten. Dan heb je alleen maar oog voor dat ene. Je moet je deadlines halen. En nou, je hebt geen oog meer voor je kinderen en geen oog meer voor de mooie dingen om je heen die gebeuren. Chronisch vermoeid. En dan zegt de Heer Jezus, ga heen, kom hier, kom gij lieden hier, in een woeste plaats en rust een weinig. Reces, repos, retraite, rust een weinig. Van tijd tot tijd. De Heer Jezus weet dat we nieuwe krachten moeten opdoen, anders vallen we er meneer. Hij kent onze daadkracht die beperkt is en onze draagkracht ook. God dienen zonder ophouden, dag en nacht, dat gebeurt in de hemel, maar op aarde gaat dat niet. Nou, ik zie hier nog een les in. Jaarlijks van tijd tot tijd terugtrekken. Maar dan met hem. En vult dat dan ook goed in.
Sommigen die hebben pas echt vakantie als ze in de bergen zijn. Nou, mooi. Anderen die hebben vakantie als ze een dagje naar de Efteling gaan. Weer anderen die hebben vakantie als ze om en om, rug, buik, zit er in te bakken in de zon. Weer anderen die hebben vakantie, ja, die gaan in de vakantie de keuken verbouwen. Of gaan naar een museum toe, of diepzeeduiken, of wat dan ook. Vissen. Weet je, ik vind het zo mooi dat er hier staat, rust en weinig, maar met hem erbij. Praktisch. Jaarlijks, maar ook wekelijks. Daar is die rustdag ook voor nodig. Daarom heeft God een rustdag ingesteld. Ik zei, 1 op de 3 predikanten geldt trouwens ook voor doktoren. 1 op de 3 predikanten is burn-out. Ik heb het van een oudere man gehoord, een oudere collega. Ik ben er ook niet helemaal vreemd van hoor. Van een oudere collega gehoord, die zegt, nou lees je elke zondag lees jij voor, gedenk de Sabbatdag dat ga je die heilig. Wanneer doe jij dat nou als dominee? Ja, zondag in ieder geval niet. Op maandag, nee, dan geef ik catechisatie. Oh. En op dinsdag heb ik vaak een vergadering. Ja, wanneer heb je nou als dominee echt een vrije dag dat je even niks doet? Echt helemaal niks. Ja. Weet je dat je Gods geboden overtreedt als jij geen vrije dag hebt? Als dominee dat je dus Gods gebod overtreedt? Ja, je gelijk. Nou, vindt het moeilijk om niks te doen. God geeft het voorbeeld. Genesis 1, de eerste bladzijde. God geeft het voorbeeld. Als hij na 6 dagen alles heeft gemaakt en het was zeer goed. En de 7e dag heeft hij gerust. Hij nam de rust. Toen zijn werken voltooid waren. Hij werkte en hij rustte. Er staat in Genesis, toen God op de 7e dag het werk voltooid had dat hij gemaakt had, rustte hij van al het werk. En later in de wet, we hebben het gelezen, later in de wet zegt God, en nou heb ik het voorbeeld gegeven bij de schepping, ik heb gerust, en nou geef ik dat als voorbeeld voor mijn volk. Exodus 20, gedenk de Sabbatdag, want ik heb gerust en ik wil graag dat jullie ook een dag rust nemen. Hebben jullie nodig? Dan geeft hij dat als voorbeeld om ook dat te doen. Tijd om tot jezelf en tot hem te komen. He, dat is als het ware Gods gebruiksaanwijzing. God heeft ons gebouwd, God heeft ons in elkaar gezet als mensen, ons mensenleven heeft hij in elkaar gezet. En God heeft ons gebouwd op het ritme van 6 dagen en 1 dag rust. Dan functioneer je optimaal als je je daaraan houdt. Anders draai je dol. En weet je waarom God rustte? Niet omdat hij moe was. Maar omdat dat het ritme was wat hij in de schepping had gelegd. Daarom. Weet je, heel praktisch. Op een gegeven moment als je dan burn-out en overspannen en gestrest raakt. Dat is trouwens verschrikkelijk. Want je kan geen geluid hebben. Je kan geen licht verdragen. Je kan geen mensen hebben. En dan kom je bij een psycholoog vaak terecht. En dan zegt die psycholoog. Je zegt, je moet eens gaan werken aan je ritme van werk en rust. Chronisch vermoeide mensen die zo verschrikkelijk moe zijn. Vandaag ga je om 9 uur 's avonds naar bed, want je bent echt kapot. Kan niet meer. En morgen heb je weer energie voor 10. En dan ga je tot 1 uur door. En dan zegt eerst wat een psycholoog zegt, van, nou moet je niet niet de ene keer om 9, de andere keer om 2 uur naar bed. Maar gewoon het ritme van 10:30 naar bed, 7. Ja, maar ik ben niet moe. Nee, maar toch dat ritme. Hè, die rust, dat ritme. Dat is het eerste wat je te horen krijgt. Nou, dat is wat de Heer in de schepping gelegd heeft. In de wet heeft ons heeft voorgehouden. 6+1. Elke week. En het is goed om je daaraan te houden. Even niks aan je hoofd. Even geen computer aan. Even geen film kijken. Niet omdat het niet mag. Maar omdat het goed voor je is om nou even helemaal niks te hebben. Ja. Ik ga een stapje dieper. Ik vind dit woord ook zo evangelisch. Ik bedoel dit, kom en rust. Dat zegt de Heer niet alleen tegen zijn discipelen, maar hij zegt het tegen alle zondaars. Sinds de zondeval zijn wij de rust kwijtgeraakt. Er is een diep woord van Augustinus, u kent dat. Ons hart is geschapen tot God. En onrustig is ons hart sinds de zondeval, omdat we van die God zijn weggegaan, weggelopen. Omdat we die God hebben afgedankt. En dan blijft ons hart onrustig. Goddelozen hebben geen vrede als je zonder God leeft. En dan blijft je hart onrustig totdat het rust vindt in die in God. Zondaars die krijgen pas rust als ze weer terug zijn gekeerd bij een schepper. Pascal die zegt ook, Blaise Pascal die heeft ook een mooie diepe pensée, diepe gedachte. Pascal die zegt dit, er zit in het hart van elk mens een gat en dat gat heeft de vorm van God. Met andere woorden, die leegte, die onrust, dat ongedurige, dat gaat alleen maar weg als God in je hart komt. Als je tot rust gekomen bent bij Hem. De Heer Jezus geeft een prachtig woord in Matthäus 11. U kent het allemaal uit je hoofd, denk ik. Maar de Heer Jezus zegt, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Je kan nog zeggen, dit zegt hij tegen zijn discipelen, maar Matthäus 11, dat zegt hij tegen iedereen. Vermoeid en belast, niet alleen van de zonde, maar ook vermoeid en belast door het leven. Als je geen rust vindt voor het hol van je voet. Als je onrustig bent gemaakt door de Heilige Geest, ook dan bij Hem terecht. Als je geen vrede en geen rust kent vanwege je zonde. Dan staat er eentje te wenken vanmorgen. Komt hierheen. Zie je die wenkende hand? Kom hierheen. Even weg van de snelweg. Even uit de running. Hierheen. Daar staat de koning met open armen. En ik hoor het hem roepen. Als je nergens meer weet te blijven, dan kan je bij mij terecht. Komt hierheen. Wenkende armen. Wat heeft de Heer Jezus een ruim middelaarshart? Ik mag rechtstreeks op Hem aangaan. En ik mag bij Hem neerzinken. En bij Hem de rust ontvangen. Ik heb een mooi voorbeeld gelezen in de voorbereiding de afgelopen dagen. Kinderen. Van een prinses in Engeland. Prinses Elisabeth. Een dochter van koning Charles de Eerste, 17e eeuw. Nou, die prinses Elisabeth, die bracht haar laatste levensdagen, haar laatste levensfase, die bracht zij door in de gevangenis. Daar kwijnde ze weg, een eenzaam bestaan, helemaal alleen. En op een dag werd ze doodgevonden, deze prinses Elisabeth. En de mensen troffen haar aan, de bewakers troffen haar op een dag aan met haar hoofd liggend op een opengeslagen Bijbel. En die Bijbel die lag open bij Matthäus 11 vers 28. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Zij mocht haar moederhoofd neerleggen op die belofte van de Heiland. Later als koningin Victoria 19e eeuw dat verhaal hoort, is ze zo onder de indruk, dan laat ze daar een marmeren beeld van maken. Dat staat nog ergens in een van de kerken in Engeland. Een marmeren beeld van een vrouwsgestalte. Met een gebogen hoofd leunend rustend op een opengeslagen marmeren boek. En die tekst Matthäus 11 ingegraveerd. Ik mag mijn hoofd te rusten leggen op de belofte van de koning. Komt allen tot mij hierheen. Ik heb het gehoord, dominee, vanmorgen. En ik ben naar hem toegegaan, zegt iemand. Ik ben gekomen op zijn woord, op zijn belofte. En ik ben gekomen. En toen, wat gebeurde er toen? Toen u ging naar hem op zijn belofte. Wat gebeurde er toen? Nou ja, toen kwam ik bij de Heer Jezus terecht, zegt iemand in het geloof. En toen heb ik die rust ontvangen. En die rust, die was heerlijk. De Heer Jezus zegt niet zomaar wat, maar als hij zegt, ik zal rust geven, dan doet hij dat. En als je mag delen in die zoete rust, mensen. Dat is het allerheerlijkste wat er is. Als je als arm verloren schaapje mag rusten op de schouders van de herder. En je kopje neer mag leggen dicht tegen zijn hart aan. Dat is het begin van de zaligheid. Zondaars worden opgeroepen, onbekeerde, onberouwvolle, moe, belast, waar ook mee. Hierheen. Ik hoop dat je die wenkende hand, dat je die nooit meer vergeet. Hierheen, zegt Jezus, naar mij toe. Maar geldt ook voor knechten. Weet je wat Luther zei? Ik hou van Luther. Vanwege zijn stugge, stevige uitspraak. Weet je wat, geldt ook voor knechten, hier over de leerlingen. Ook voor knechten, hierheen, komt en rust een weinig. Weet je wat Luther zei? Luther die zei een keer, een christin die moet van tijd tot tijd godzalig luieren. Kunt u me even uitleggen wat dat is? Godzalig luieren. Weet je wat hij ermee bedoelt? Dat vind ik toch wel heel diep. Hij zegt, weten jullie, we weten niet meer wat de kern van genade is. Weet je wat genade is? Genade is dit, zegt Luther, wij zijn geen kinderen van God, omdat we van die harde werken zijn in zijn koninkrijk. Wij staan bij God niet in een goed blaadje, omdat we het vuur uit onze sloffen lopen. Altijd maar weer bezig te zijn. Nee, niet door de werken van de wet doen. Maar dankzij Gods genade word ik behouden. Je hoeft Gods liefde niet te verdienen. Wil je best te doen. Gods liefde is een geschenk. Dat krijg je zomaar. Gratis, voor niks. In het zonnetje van Gods genade mag je je koesteren. Durft u zo godzalig te luieren? Dat je in het zonnetje van Gods genade koestert. Dat je nou niet meer die hand, niet meer die handen uit de mouwen. Maar dat je je handen als het ware in je nek legt. En dat je je uitstrekt en dat je rust ligt op de rots wiens werk volkomen is. Dat is genade. En als u dat in uw leven een keer hebt mogen doen, dan weet u wat genade is. Dan heb ik echt begrepen. Dat je niks hoeft te doen. God houdt geen slaven, God heeft kinderen. Rust een weinig. Nou is er nog één rust. Dat is straks. Er staat in de Bijbel, er blijft een rust over voor het volk van God. Hier heb je daar soms wel eens een voorsmaak van, als je een hele goede zondag hebt. Er blijft een rust over voor het volk van God. Zalig de doden, zegt Openbaring, die in de Heere sterven. Ja, van nu aan. Ja, zegt de Geest, want zij rusten van hun arbeid en hun werken volgen hen na. Zalig de doden die in de Heere sterven. Die mogen de rust ingaan. Die hebben de strijd gestreden. Dan mogen ze de rust in het groot verlof. Dan mogen ze rusten bij hem. Als iemand afzwaait. Uit diensttijd. Afzwaai. Met groot verlof. We zwaaien ze na. En in mijn gedachten zie ik. Mevrouw Marquardt. We zwaaien ze na, met groot verlof, nog even. Ja. Na gedane arbeid, dat geldt ook voor het eind van je leven, als hier op aarde mijn werk is gedaan, zong Johannes de Heer. En ik kom veilig aan 's hemels kust aan, o dan zal daarin mijn vreugde bestaan, dat ik heel dicht naast mijn heiland mag gaan. Na gedane arbeid, ja, rusten met hem. Met die vrede van God in het hart. Eeuwige rust vind ik daarboven, waar in des Godslams heerlijkheid. Het is opvallend, in de overdenking, in het onderzoek van deze teksten kwam ik tegen dat het Griekse woordje wat hier gebruikt wordt, het woordje pauze, dat dat hetzelfde woord is wat staat vroeger in de vroege kerk op de grafstenen van de christenen. Daar staat datzelfde woord wat hier gebruikt wordt. Rust. Ada pauze is pauze. Met andere woorden, ook de eerste christenen hebben dat al heel goed begrepen. Dat als een kind van God sterft, in de Here mag sterven, dat hij dan de rust ingaat. Nou ja. Ja. Jacqueline van der Waal, kent u dat gedicht van Jacqueline van der Waals? Die mijns harten vrede zijt en de enige ware ruste. Buiten u is niets dan strijd, niets dan moeite, niets dan zorgen. Laat mij in uw rust geborgen slapen gaan in eeuwigheid. Die in de Here sterven, die als het ware in de armen van de Here Jezus mogen ontslapen. Die opgehaald worden net als een arme Lazarus door de engelen. Niet door één engel. Lazarus die werd gedragen door de engelen in de schoot van Abraham. Niet door één engel. Eén engel zou machtig genoeg zijn om dat uitgemergelde lichaam van die arme Lazarus zo op te nemen. Nee, door de engelen. Een hele escorte van engelen. Om een kind van God thuis te halen. En met militaire eer. Door de hemelse legermachten met militaire eer wordt hij begraven in de onzichtbare wereld. Er staat een groep engelen klaar om de kinderen thuis te halen, de rust in. Nou gemeente, laatste gedachte, daar ga ik niet veel meer over zeggen. Maar daarmee wil ik wel eindigen. Dat is we hebben het gehad over de werkers voor Jezus. De boodschap ten alles. We hebben het gehad over de woorden van Jezus. Kom en rust. En dan wil ik nog even een laatste 3 minuten iets zeggen over de warmte in Jezus. Nou, ze hebben een korte pauze gehad. Maar dat duurt niet lang. Ze dobberen in dat bootje. En dan gaan ze het meer over. Zo, een andere baai in. En de mensen zien dat en die volgen hem. En tegen de tijd dat ze dan aan de kust zijn, dan staat er al een hele grote mensenmenigte alweer te wachten. Het was maar een korte pauze. De rusttijd is alweer om. Duurde niet lang. Er staat in vers 34. En Jezus uitgaan uit het bootje. Die zag een grote schare. En die werd met innerlijke ontferming bewogen. Over hen. Ze waren schapen die geen herder hebben. En hij begon ze dingen te leren. En dan stapte er Jezus uit dat bootje. Ja, dat heeft eigenlijk niet lang geduurd. Ze zouden eigenlijk naar die woeste plaats gaan. Maar het was toch korter dan gedacht. En dan staan die mensen al te wachten op hem. Duizenden. 5000 mannen en dan nog vrouwen en kinderen. Het zijn er zeker meer dan 10.000. Het is allemaal te wachten. En dan ziet de Heer die wachtende mensen. Dan staat er in het hart van de heiland. Die werd met innerlijke ontferming bewogen. De gevoelens in het hart van Jezus. De warmte. De barmhartigheid. De warmhartigheid. In het binnenste van de Heer Jezus. Voor dat volk. Hij was met ontferming bewogen. Want het leken net schapen. Kudde en geen herder. Ook huurlingen in die tijd, geestelijke leiders als huurlingen, maar geen echte herder. De Heer Jezus is je met medelijden vervuld. Hij is de goede herder en hij ziet ze daar staan en zijn hart wordt ontroerd. Mooi dat de Heer zo gevoelig is. De Heer zo gevoelig is. Het woordje ontfermen is een ouderwets woord, maar daar zit iets in van ont, anti, ferm, fermoes, betekent anti-hardheid. Ontfermen wil zeggen dat je week wordt van binnen. Zacht wordt van binnen. Zacht bent van binnen. Ontfermen wil zeggen, je bent niet meer hard naar een ander. Het zacht. Heer Jezus is de herder en hij ziet daar die kudde zonder schapen. Zwakke schapen, hij wil ze versterken. Zieke schapen, hij wil ze genezen. Gewonde schapen, hij wil ze verbinden. Verloren schapen, hij gaat ze zoeken. Afgedwaalde schapen, hij gaat ze terechtbrengen. Gemeente, het hart van de Heer Jezus is vandaag precies eender als toen. We hebben een levende Heer, toch? Hij is gisteren, toen en nu, maar ook morgen, dezelfde. Hij is nu hoog in de hemel aan Gods rechterhand, maar hij heeft nog precies hetzelfde medelijden met al die mensen die nog niet de goede herder gevonden hebben. Met al die mensen die dwalen met een gat in hun hart. Die machtige liefde van de Heer Jezus.
En die liefde die wil ik blijven preken. Zolang ik besta en zolang ik hier sta. Er zijn mensen, er zijn theologieën, die zijn veel strikter dan de schrift. Die zijn nauwer dan de Bijbel. Het is een arme theologie. Als je alleen maar hebt te verkondigen dat Jezus alleen maar van zijn volk houdt. Wat is dat arm? Dat is nauwer dan de schrift. Dat is sectarisch. Nee, ik lees hier dat de Heer Jezus deernis heeft. Mededogen. Ontfermende liefde. Voor al die schapen. Weet je wat Calvijn zegt? Hartstikke mis hoor. Sorry dat ik het zo cru zeg, maar echt mis. Zeg dat niet vaak. Weet je wat Calvijn zegt hierover? Er staat dat de Heer Jezus bewogen werd over die kudde die als schapen, die geen herder hebben. Calvijn zegt, na zijn mensheid zag hij, even tussen haakjes trouwens, na zijn mensheid zag Jezus hen als schapen. Maar na zijn godheid wist hij dat het niet allemaal zijn schapen waren, maar dat er maar enkele uitverkorenen onder zaten. Echt fout. Daar slaat hij de plank mis. Nee, je kan niet zeggen, na zijn mensheid had hij ontferming voor ze, maar na zijn godheid had hij geen ontferming, alleen over de uitverkorenen onder die mensen. Nee, dan laat je dogmatiek heersen over wat er staat. De Heer Jezus had ontferming over de scharen. Bewogen. U gaat hem ter harte. Bereid, bekwaam om ook jou te redden. De Heer Jezus had hier, om het met een Engels woord te zeggen, compassie. Compassie. En de discipelen, die hadden dat niet. Later, er komt op een gegeven moment die spijziging van de 5000, komt hieruit voort. Maar het begin zo mooi dat de Heer Jezus ontferming over ze had. Dat warme hart van de heiland. En de discipelen, ja, die zagen natuurlijk hun pauze, hun korte vakantie onderbroken. En dan zien die discipelen al die scharen en dan zegt Jezus ook nog een keer, geef gij hen te eten. En dan worden ze bezorgd en zeggen, Heer, stuur ze toch weg, want dan kunnen ze zelf eten gaan kopen. En als wij ze eten moeten geven, ja, hoe moeten we dat doen? In het Engels hebben ze daar een mooi onderscheid voor. De Heer Jezus had compassie, compassion. En de discipelen, die hadden alleen maar concern. Die hadden alleen maar zorgen. Ze hadden geen compassie. En je kan zeggen, de Heer Jezus had bewogenheid met hen. En de discipelen hadden geen bewogenheid, die hadden alleen maar bezorgdheid. Hoe moet het nou? En stuur ze toch weg. En ik weet niet hoe dat geregeld moet worden. Weet je wat nou zo belangrijk is, gemeente? Dat neem ik mee. Mijn vakantie door. Er moet heel veel geregeld worden. Er kan heel veel zorgen zijn. Heel veel bezorgdheid. We gaan alvast nadenken over het komend winterseizoen. We gaan nadenken over het jaarthema. En ik ga de lijntjes alvast uitzeggen. Bezorg, bezorg, bezorgdheid. Regelen, regelen, regelen. Concern. Maar ik leer hier dat het begint met compassion. Het begint met bewogenheid. En mijn gebed is, Heere Jezus, u leerde de scharen. Hij begon ze te leren. En hij voedde ook de scharen. Ook dat. Maar het begon met zijn hart. Bewogenheid. En mijn gebed is, Heere Jezus, ik bid niet alleen om uw mond te mogen zijn. Om de mensen te leren. En ik bid niet alleen om uw handen te mogen zijn. Om wat voedsel te kunnen uitdelen. Mensen praktisch te helpen. Maar ik bid vooral, Heere, om uw hart te mogen kloppen. Geef mij niet alleen uw mond. Geef mij niet alleen uw handen. Maar geef mij uw hart. En laat me bewogen zijn. Zoals u met innerlijke ontferming bewogen was. Leer mij te rusten, veel te rusten, aan het hart van mijn redder. Om zijn klop te mogen horen, om zijn hart te mogen voelen. En om datzelfde hart ook te mogen uitdragen naar mensen om me heen. Ik eindig met een gedicht. Wanneer je niet meer vechten kunt. Wanneer het leven zwaar lijkt om te dragen. Wanneer je staat op het dode punt, wanneer je vleugels lijken lam geslagen,
Wanneer je vuur is uitgeblust, dan is er slechts van één kant hulp te wachten. Wie moe is, vindt bij Jezus rust. En hem die zwak is, geeft hij nieuwe krachten. Amen.